Het verbaast mij altijd dat de overgrote meerderheid van de opleidingen voor boekhouders weinig of geen informatie bevatten over de bestrijding van financiële fraude, zoals CEO-fraude, factuurfraude of zelfs phishing. De boekhouder staat echt in de frontlinie tegenover de fraudeurs om de rekeningen van de onderneming te beschermen. De goede praktijken of regels waarmee men zich kan beschermen zijn helemaal niet zo moeilijk. Het is dus een kleine moeite om hier aandacht aan te besteden in de opleiding. Want als dit niet gebeurt, zal het de verantwoordelijkheid zijn van de onderneming om deze tekortkoming te verhelpen en om de eigen bescherming tegen financiële fraude in te voeren. Hallo, ik ben Danny Moerenhout van de podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. En ik ben erg blij u te mogen verwelkomen bij deze eerste aflevering voor bedrijven. In deze aflevering bekijken we factuurfraude en hoe fraudeurs geld stelen door zich voor te doen als leveranciers van een bedrijf. En natuurlijk bekijken we ook wat je kunt doen om jezelf te beschermen. Deel deze aflevering gerust met iedereen die toegang heeft tot bedrijfsrekeningen, want zij zijn uw eerste verdedigingslinie tegen dit soort fraude. Er bestaat ook een Franstalige versie van deze podcast, gehost door mijn vriend Alexandre. Ik zal de link in de beschrijving van deze aflevering zetten. Maar je kunt ook zoeken naar De Fraudeur, De Hacker en Jij in je podcast-app of op YouTube. En ook via Instagram kan je ons volgen, waar we regelmatig nieuws en korte video's plaatsen over fraude of online beveiliging. Factuurfraude is een vrij klassieke vorm van fraude die al heel lang bestaat. Het komt erop neer dat een factuur wordt onderschept, gewijzigd en dan terug in de distributieketen wordt gestopt. Maar de laatste jaren is factuurfraude geëvolueerd naar de wereld van de cybercriminaliteit. Klassieke fraude met facturen kan vele vormen aannemen die alle hetzelfde doel hebben, namelijk u een factuur te laten betalen van een bekende leverancier op een ander rekeningnummer, dat van de fraudeurs. In de meest voorkomende versie onderscheppen ze de factuur tussen u en de afzender. Soms zelfs in uw brievenbus. Ze openen de enveloppe, wijzigen het document of maken een bijna identiek vals document aan met hun rekeningnummers en leggen de enveloppe terug op de plaats waar hij werd meegenomen. En zo vervolgt hij dan zijn weg naar de ontvanger. Een andere vorm is het aanbrengen van een fluorescerende sticker met de woorden nieuw rekeningnummer erop, zodra de enveloppe is onderschept. Deze sticker werkt omdat het een praktijk is die sommige banken aan hun klanten aanbieden. Oplichters hebben het idee gewoon gekopieerd om hun slachtoffer te beroven. Soms onderscheppen de fraudeurs niet eens een document, maar sturen zij het bedrijf gewoon een brief of een e-mail waarin zij meedelen dat hun leverancier van bank is veranderd en waarin zij betaling van uitstaande en latere facturen op het nieuwe rekeningnummer eisen. Dus wat gebeurt er in dat geval vaak? De boekhouder opent het boekhoudprogramma, verandert het rekeningnummer van de leverancier en alle volgende facturen worden betaald op de rekening van de fraudeurs, totdat de leverancier contact opneemt met zijn klant om te vragen waarom de betalingen uitblijven. Dit kan een maand, 2 maanden, in sommige gevallen zelfs langer duren. En met dergelijke vertragingen is het geld al lang verdwenen tegen de tijd dat de bank van de klant wordt gewaarschuwd over de fraude. In veel landen, zoals België en Nederland, wordt een factuur die op de verkeerde bankrekening is gestort als onbetaald beschouwd en moet deze dus alsnog worden gehonoreerd. De factuur of facturen zullen dus een tweede keer moeten worden betaald. Dit keer op de juiste rekening. Bij meer recente varianten van factuurfraude zien we soms zelfs een cyberaanval op de computerservers van een bedrijf. Er wordt in dat geval vaak de term business email compromise gebruikt. Een term die we ook zien terugkomen bij CEO-fraude. Maar ook al begint deze vorm van factuurfraude op een andere manier, het uiteindelijke doel blijft het wijzigen van het rekeningnummer van leveranciers, zodat toekomstige facturen van die leverancier op de rekening van fraudeurs zullen betaald worden. Via een cyberaanval wordt dan de e-mailaccount van een medewerker van de boekhoudkundige dienst of van een directielid overgenomen, zodat van daaruit instructies kunnen rondgestuurd worden over de wijziging van het rekeningnummer. Maar de fraudeur kan zo ook valse facturen uitsturen naar de klanten met zijn eigen rekeningnummer, om op die manier nog meer geld te ontvangen. Dit is precies wat er is gebeurd in een zaak die in april 2021 door een Nederlandse rechter is beslist tussen de online winkel bol.com en de onderneming Brabantia. In dit geval werd de mailbox van een werknemer van Brabantia gehackt. van waaruit werd gevraagd het rekeningnummer te veranderen in een rekening bij een bank in Spanje. Bij ontvangst van de e-mail controleerde bol.com of het van Brabantia afkomstig was alvorens de rekening in hun boekhoudprogramma te wijzigen. Voor alle duidelijkheid, het bericht kwam uit een mailbox van Brabantia. Er was geen manier om de fraude op te sporen zonder contact op te nemen met de afzender. Toen Brabantia betaling eiste voor de onbetaalde vergoedingen, besloot bol.com naar de rechter te stappen met het argument dat het hacken van de e-mailaccounts van werknemers de verantwoordelijkheid van Brabantia was en niet die van bol.com. Met deze fraude was een bedrag van €750.000 gemoeid. Wat een mooie som is. Wat interessant is aan het vonnis is dat hoewel de Nederlandse rechter bevestigde dat bol.com moest betalen omdat ze niet de gebruikelijke controles hadden uitgevoerd, hij ook de deur opende voor bol.com om een schadevergoeding te vragen aan Brabantia omdat de computersystemen beter hadden moeten beschermd worden. En dat is nieuw. Een vorm van gedeelde verantwoordelijkheid. Want het grootste deel wordt nu nog gedragen door de betaler, die de nodige waarborgen tegen financiële fraude moet inbouwen. Je vindt de referentie van deze zaak in de beschrijving van deze aflevering. Laten we daarom eens kijken wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw organisatie niet het slachtoffer wordt van dit soort fraude. In alle gevallen is er dus een constante: de wijziging van het rekeningnummer van de begunstigde. En de regel om uzelf te beschermen is eenvoudig. Elke wijziging in de zogenaamde statische gegevens van een leverancier of klant moet leiden tot een verificatiegesprek. Dus telkens wanneer u een factuur ontvangt met een nieuw rekeningnummer of een verzoek tot wijziging van rekeningnummer, belt u het nummer dat u al hebt om te verifiëren. Dit wordt de callback of telefonische verificatieprocedure genoemd. Maar let op, als de wijziging van het bankrekeningnummer deze procedure in werking stelt, dan geldt dat uiteraard ook voor de wijziging van de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de leverancier. We hebben namelijk gevallen gezien waarin fraudeurs zijn begonnen met de vraag om de naam en het contactnummer van de referentiepersoon te wijzigen. Als deze wijziging zonder controle wordt doorgevoerd, dan zal de telefonische verificatieprocedure niet meer nuttig zijn, want dan kom je rechtstreeks bij de fraudeur terecht. En die zal snel bevestigen dat ze natuurlijk van bank zijn veranderd en dat het nieuwe rekeningnummer juist is. Dus wees voorzichtig. Elke verandering vereist verificatie. En voor alle duidelijkheid, de verificatie gebeurt op het telefoonnummer dat reeds bekend is. Niet op het nummer in de mededeling waarin de wijziging wordt aangekondigd. Als ik dit aanhaal in een opleidingssessie, wordt hier vaak mee gelachen. Maar het komt spijtig genoeg veel te vaak voor dat er bij een verificatiestap met de fraudeur wordt gesproken. Om deze regel goed te laten werken, is het belangrijk om de telefoon- en bankgegevens van elke nieuwe zakenrelatie op te vragen en de nieuwe klant of leverancier in het boekhoudsysteem op te nemen voordat de eerste factuur binnenkomt, omdat die factuur frauduleus kan zijn. De beste manier om dit te doen is contact, telefoonnummer en rekeningnummer toe te voegen aan al uw contracten, zodat deze gegevens worden ingevuld wanneer de zakenrelatie wordt gecreëerd. Ik raad u aan uw verkoopmedewerkers uit te leggen waarom deze nieuwe informatie belangrijk is en dat zij ervoor moeten zorgen dat deze correct wordt ingevuld. Zoals u ziet is het vrij eenvoudig een systeem op te zetten om te voorkomen dat frauduleuze facturen worden betaald. Maar alvorens dit hoofdstuk over bescherming af te sluiten, wil ik u toch nog een variatie voorstellen die mij door het hoofd boekhouding van een plaatselijke overheid werd uitgelegd aan het einde van een opleiding die ik voor de overheidssector gaf. In hun organisatie, net om te voorkomen dat een nieuw lid van de boekhoudafdeling verkeerd zou worden ingelicht of dat een persoon zou vergeten de telefooncontrole uit te voeren, hebben zij wijzigingen van leveranciersgegevens in het boekhoudprogramma geblokkeerd voor de hele afdeling, behalve voor één medewerker. Deze medewerker is de enige die wijzigingen kan aanbrengen in de contactgegevens. Dus alle verzoeken om wijziging van leveranciers of klantengegevens en nieuwe zakenrelaties komen op het bureau van die persoon terecht. Dit beperkt het menselijk risico omdat voor deze ene persoon de verificatie behoort tot de kerntaken. Ik wil ook benadrukken dat u ook uw eigen facturen moet beschermen. Het klopt wel dat een vervalste uitgaande factuur uiteindelijk toch nog zal moeten betaald worden, maar niemand wil een geschil met een klant die weigert om een factuur die al eens aan een fraudeur betaald werd, opnieuw te betalen. Het kan uw zakenrelatie schaden en bovendien zult u uw betaling zeer laat ontvangen. Als u contact opneemt met uw klanten en uitlegt dat factuurfraude een reëel probleem is en dat u een gezamenlijke verificatieprocedure wil instellen voor wijzigingen in leveranciersgegevens, dan waarborgt dit een gezonde zakenrelatie. En bovendien zorgt dit waarschijnlijk voor een kettingreactie. Dit toont niet alleen aan dat u verantwoordelijk en voorzichtig bent, maar als alle bedrijven dezelfde aanpak volgen, kunnen we het probleem van factuurfraude een halt toeroepen. Je kunt je zakenrelaties natuurlijk ook de link naar deze aflevering van onze podcast sturen. Waarschijnlijk verwacht je de volgende raad niet meteen, maar ik durf toch voor te stellen om even stil te staan bij je facturen die in de vuilnisbak belanden. Vaak belandt een factuur met een fout in de prullenbak. En geloof het of niet, sommige fraudeurs gaan 's nachts door het vuilnis op zoek naar bruikbare boekhoudkundige informatie. En een leesbare factuur gevonden in een vuilniszak is zeer interessant. Het bevat veel meer informatie dan je zou denken. Namen, adressen, rekeningnummers, btw-nummers, verkochte diensten of producten enzovoort. Zo kunnen ze valse facturen maken die nauwelijks te onderscheiden zijn van echte. Dus vernietig alle boekhoudkundige documenten voordat je ze weggooit. Als je nog een versnipperaar in het bedrijf hebt, is het tijd om hem weer in te zetten in de boekhouding. Een laatste opmerking. Ik bezoek soms bedrijven die een dubbele handtekening voor facturen hebben ingesteld, maar daar in de praktijk nogal losjes mee omspringen. De eerste persoon codeert de facturen met zijn toegang en de tweede persoon, die de facturen zou moeten controleren, zet zijn handtekening met zijn toegang. Als het al niet zo is dat één en dezelfde persoon twee toegangen heeft. Een dubbele handtekening betekent niet alleen dat twee verschillende personen tekenen, maar ook dat er een echte verificatie gebeurt. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering over factuurfraude. Ik hoop dat deze informatie nuttig voor u is geweest. Om dit te laten werken, moet natuurlijk iedereen die toegang heeft tot de rekeningen van het bedrijf op de hoogte zijn van de inhoud van deze podcast. En als u toch het slachtoffer wordt van factuurfraude, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank. Ook al zal u in de meeste gevallen de fraude pas enkele weken later merken, en ook al is het geld dan al lang verdwenen. Door uw bank op de hoogte te brengen, kan deze nog steeds betalingen van andere bedrijven naar dezelfde bankrekening controleren en zo voorkomen dat anderen het slachtoffer worden. Door de fraude aan de autoriteiten te melden, kunnen deze de daders onderzoeken en eventueel een halt toeroepen. Ik weet dat mensen er soms liever niet over praten en daarom geen aangifte doen van de fraude waarvan zij het slachtoffer zijn geworden, maar door dit te doen bewijst u de fraudeurs een tweede dienst, door te voorkomen dat zij worden vervolgd. Aarzel niet om deze podcast te delen met uw vrienden en collega's. Alexandre, die de Franstalige versie van de podcast doet, en ik doen dit gratis. Ons helpen met het promoten van onze afleveringen is ook een manier om ons te bedanken. Ik wens je een hele fijne dag en tot binnenkort bij je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij.